Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 39 zingen wij het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. Het vijfde vers van Psalm 39. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes,
en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Johannes 5, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Wij lezen 1 Johannes 5. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat we zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En drie zijn er één. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke Hij voor zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is. En heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen.
momenten in verband met de doopdienst hedenmiddag staan we vanmorgen stil bij onze belijdenis. We zijn toegekomen aan de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 en daarvan nu vanmorgen de eerste drie paragrafen die we nu eerst aan u willen voorlezen. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en der heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze drie paragrafen de wedergeborene en de zonde. De wedergeborene en de zonden. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats hun verlossing van de heerschappij der zonde. In de tweede plaats hun strijd tegen het lichaam der zonde. En in de derde plaats hun bewaring voor de overwinning der zonde. De wedergeborene en de zonde. In de eerste plaats hun verlossing van de heerschappij. De eerste paragraaf. Onze tweede gedachte, hun strijd tegen het lichaam. Tweede paragraaf. Onze derde gedachte, hun bewaring voor de overwinning. Derde paragraaf. De zonde zullen hen nooit overwinnen. Gemeente, wij hebben stil mogen staan bij de eerste vier hoofdstukken van de Dordtse leerregels, waarbij hoofdstuk 3, 4 tot 1 hoofdstuk gemaakt is, zo hebben wij gezien. We hebben gezien hoe de zondaar aan de genade komt. Maar nou nog een hele belangrijke vraag, jongens en meisjes. Als je van de Heere genade gekregen hebt, kun je dat dan ook weer verliezen? Kun je dat dan ook weer kwijtraken? Dat zou erg zijn. Stel nou eens voor dat je een kind van de Heere bent. En dat je een dag voordat je gaat sterven de genade verliest. Dan ben je alsnog voor eeuwig verloren. En daarom is het heel erg belangrijk, wat zegt de Bijbel over de volharding der heiligen, de volharding van Gods kinderen. Is er nog afval der heiligen mogelijk? Zo ja, dan is de leer heel troosteloos eigenlijk. Dan is er geen zekerheid. Gemeente, dat is de leer van de remonstranten. De leer van de remonstranten is een hele troosteloze leer. Je begrijpt eigenlijk niet dat die leer zoveel aanhangers heeft. Want zekerheid is er niet te vinden. Zij leggen het in de vrije wil van de mens. En wat de mens met die vrije wil doet, nou ja, dat moet je altijd nog maar afwachten. En daarom kan het zijn dat een mens op het laatste ogenblik nog schipbreuk leidt. als zijn wil de verkeerde kant op slaat. Ja, zult u zeggen, maar dan heb je toch nog de verkiezing? Nee, ja, maar er is een verkiezing, zegt de remonstrant, tot genade en tot zaligheid. En de verkiezing tot genade is nog niet de verkiezing tot zaligheid. Dus je kunt verkoren zijn en toch nog verloren gaan. Weet u, dat is de leer van de remonstranten die onze vaderen verwerpen. Ik moet u in dit verband wijzen op de eerste twee dwalingen die bij de verwerping der dwalingen aan de orde gesteld worden. Daar zie je eigenlijk wat de remonstranten leren. Onze vaderen verwerpen de dwaling van degene die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht der verkiezing of een gave Gods door de dood van Christus verworven. Zo zien de remonstranten de genade niet. Niet als vrucht der verkiezing en niet als een gave van God. Hoe zien ze het dan? Ze zien het als een voorwaarde van het nieuwe verbond, die de mens voor zijn beslissende verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. En onze vaderen weerleggen die leer natuurlijk uit de Bijbel. Romeinen 11 vers 7, Romeinen 8 vers 32 tot en met 35. Waar wel heel duidelijk staat dat er verband is tussen de verkiezing en de volharding. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Zegt apostel Paulus. En dan die tweede paragraaf, daar wordt verworpen de dwaling van degene die leren dat God de gelovige mens wel voorziet met genoegzame krachten om te volharden. En hem bereid is, en bereid is die in hem te bewaren, zo hij zijn ambt doet. Doch al is het nu ook dat alle dingen die nodig zijn om in het geloof te volharden en die God gebruiken wil om het geloof te bewaren, in het werk gesteld zijn, dat er dan nog altijd hangt aan het believen van de wil, dat deze volharden of niet volharden. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes, wat de remonstranten leren? De remonstranten leren dat de Heere zijn kinderen een rugzak geeft. En daar doet de Heere van alles in wat ze nodig hebben. En dan stuurt hij ze, als het ware, de woestijn in. Of het bos in. Ze hebben alles, ze kunnen overleven. Maar ja, als ze die rugzak niet willen gebruiken, dan is het natuurlijk hun eigen schuld. Dan kunnen ze nog verdwalen of dan kunnen ze nog omkomen in de eenzaamheid. Nou, je begrijpt dat dat een hele hachelijke situatie is, gemeente. En dat weerleggen onze vaderen ook weer. Ze zeggen, dit is pelagianisme. Notabene, dit gaat terug op Pelagius. Heel veel dwalingen gaan terug op vroegere dwalingen. Er is niks nieuws onder de zon. Wat wij in de kerkbode aan de orde gesteld hebben, gemeente, is niet iets nieuws. Het is niet iets van vandaag. Het zijn dwalingen die allang weerlegd zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we onze geschiedenis kennen. Dat we onze belijdenisgeschriften kennen. Het wordt hier weerlegd. Het is een verschrikkelijke leer, want God wordt van zijn eer beroofd, staat er. En onze vaderen begeren om voor de Heere op te komen, jongens en meisjes. Het gaat niet om hun eigen eer. Als het om onze eigen eer gaat, dan moeten we maar niet strijden, want dan krijg je de Heere niet in mee. Maar onze vaderen hebben gevochten voor de eer van de Heere. Dat zeggen ze hier. En ze hebben het woord aan hun kant. 1 Korinthe 1 vers 8. Waar de Heere zegt dat hij zelf voor de bewaring zal instaan. Dus, samengevat, wij leren op grond van de Bijbel de volharding der heiligen. En waarom volharden zij? zeggen wij dat de heiligen daar zo goed in zijn, dat ze sterk zijn. Nee, wij zeggen, de volharding vloeit voort uit de verkiezing. En de volharding is een gave van God. Als ik mezelf moet bewaren, dan komt er niks van terecht. We zullen straks in de derde gedachte horen waarom ik mijzelf niet bewaren kan. Maar ik hoef mijzelf ook niet te bewaren. De Heere staat voor de zaligheid van zijn kinderen in. En daarom is het zo mooi dat onze vaderen dit artikel beginnen met de verkiezing. Jongens en meisjes, het is alsof we weer terug zijn bij hoofdstuk 1, weet je nog? Heel hoofdstuk 1 ging over de verkiezing. En het heeft alles met elkaar te maken. De remonstranten die dwalen in het hoofdstuk van de verkiezing. En dan dwaal je ook in het hoofdstuk van de volharding. Dat hoofdstuk van de volharding, dat is ook vandaag een hoofdstuk. Gemeente, dat ligt ook vandaag onder vuur. Natuurlijk. Als je de zaligheid laat beginnen in de mens, dan moet die mens het ook vasthouden. Maar als je de zaligheid laat beginnen in God, dan ligt het vast in God. En dat doen onze vaderen. Kijk maar, ze zeggen die God naar zijn voornemen, dat is zijn welbehagen, zijn verkiezing, tot de gemeenschap van zijn dood onze Heer Jezus Christus roept. Ik denk dat de remonstrant dit artikel zou beginnen met degene die voor Jezus gekozen heeft, die, nee, zeggen onze vader, degene die God vanuit zijn welbehagen geroepen heeft, inwendige roeping. Hoofdstuk 3-4, Dordtse leerregels, hoe de mens aan de zaligheid komt door de inwendige roeping, woord en geest. En die de Heere geroepen heeft, die wederbaart hij ook. Roeping en wedergeboorte vallen samen. Als de Heere krachtdadig spreekt, dan gaat de zondaar leven. En die levende zondaar, die krijgt de weldaden als een gave. Dat hoeft hij niet te verdienen. Maar die roeping is al door Christus verworven. Die wedergeboorte is al door Christus verworven. En de volharding is ook door Christus verworven. De Heere staat voor zijn eigen werken. Weet je hoe we begonnen zijn vanmorgen, jongens en meisjes? En dat is voor de dominee altijd zo'n troost dat ik zo mag beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Nooit. Wat de Heere doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Degene die de Heere wedergeboren heeft, die verlost hij van de heerschappij der zonde. Waarom gaan we het nu plotseling over de zonde hebben dan? We hebben het toch over de volharding der heiligen? Nou ja, zeggen de remonstranten, maar je moet je Bijbel maar eens goed lezen. En dan zie je heel duidelijk dat er toch een afval van heiligen is. Moet je eens kijken wat Simson heeft gedaan. Moet je eens kijken wat David heeft gedaan. En wij kunnen natuurlijk niet ontkennen dat dat een verval is van Gods kinderen. Maar vervallen is nog niet hetzelfde als afvallen. Dat is wel een groot verschil. Wij zeggen niet dat Gods kinderen niet kunnen vallen. Maar wij leren hier wel dat de heerschappij van de zonde in hen gebroken is. Dat betekent, jongens en meisjes, heel eenvoudig, dat de zonde in hun leven niet meer de baas is. De zonde is er nog wel, maar de zonde is niet meer de baas. De zonde heerst niet meer over hen. Die heerschappij, die heeft de Heere gebroken. En de slavernij heeft de Heere ook gebroken. Wat is de slavernij? De slavernij is dat de zondaar een slaaf is van de duivel, een slaaf is van de zonde. Hij wil ook niet anders. De zonde heeft zijn hart. Maar Gods kinderen zijn geen zondeslaven meer. Ze doen nog wel zonde. Maar wat denk je, jongens en meisjes, dat ze er echt van genieten? Sommige mensen kunnen echt genieten van het kwade. Denk je dat Gods kinderen er echt van genieten? Nee, dat kunnen ze niet meer. Vroeger deden ze dat wel, eer dat de Heere in hun leven kwam. Maar nu is het doen van de zonde, dat is al geen genieten. En de nasmaak, die is enorm bitter. Ja, maar zeg je, waarom doen ze het dan? Omdat ze nog niet verlost zijn van het lichaam der zonde of van het vlees der zonde. En wat betekent dat? Moet je dan denken aan dit lichaam? Moet je verlost worden uit dit lichaam? Vroeger werd dat wel gedacht. Dan zei men, dat lichaam, dat moet je haten, dat moet je verachten. Er zijn sekten geweest die zeiden, hoe eerder dat die ziel uit die kooi van het lichaam gaat, hoe beter. Maar nee, zo spreken wij niet over het lichaam. Jongens en meisjes, je moet voor je lichaam goed zorgen. Je moet op je lichaam zuinig zijn. Je mag je lichaam niet bederven. Je moet je lichaam niet haten. Je hoeft je lichaam niet te haten. De Heere heeft het ons gegeven. En als hier staat het lichaam der zonde, dan betekent dat niet dit, je vlees en je bloed. Maar dan betekent dat de boosheid die in ons woont. De inklevende verdorvenheid, noem je dat met een moeilijk woord. Of je mag het ook noemen de oude mens. De oude mens der zonde. Of de Bijbel noemt het ook wel vlees. Het boze vlees. Paulus gebruikt deze woorden allemaal. Paulus kende ook die inklevende verdorvenheid. En daar worden Gods kinderen niet van verlost. Er wordt wel eens gezegd, de heiligmaking is volkomen in de delen, maar onvolkomen in de trap. Volkomen in de delen, dat betekent, als de Heere een zondaar roept en in Christus overbrengt, dan wordt die hele zondaar vernieuwd. Zijn verstand wordt vernieuwd, zijn wil wordt vernieuwd. Zijn hartstochten worden vernieuwd. Zijn handel, zijn wandel wordt vernieuwd. Maar kun je nou zeggen dat van een kind van God zijn hele verstand vernieuwd is? Dat zijn hele wil vernieuwd is? Dat al zijn hartstochten geregeld zijn? Nee, het is nog maar een beginnetje. Een beginnetje. En daarom, omdat het nog maar een beginnetje is, zijn ze nog niet van de zonde verlost. Omdat hun verstand nog voor een deel duister is, doen ze het nog zo vaak verkeerd. En omdat hun wil nog maar voor een deel vernieuwd is, is er ook nog een stuk van die wil dat wil anders. Dat wil wel het verkeerde doen. De Heere verlost zijn kinderen daar niet van gelijk. Waarom niet? Het zou toch mooi zijn als de Heere zijn kinderen daar gelijk van zou verlossen in de wedergeboorte? Kan de Heere dat niet? Ja, natuurlijk kan de Heere dat wel, maar dat doet de Heere niet. Waarom doet de Heere dat niet? Nou, de Heere doet het wel, maar nu nog niet. De verdiensten van de Heere Jezus worden niet allemaal in één keer helemaal toegepast. De Heere doet het straks. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan doet de Heere dat. Als dat lichaam der zonde, niet dit lichaam, maar het lichaam der zonde en des doods mag worden afgelegd. En dat zal wel samenvallen met de aflegging van dit lichaam. Dat gebeurt namelijk op het moment van het sterven. Waarom verlost de Heere zijn kinderen niet? Nou, we zullen straks in de tweede gedachte horen dat er 5 redenen zijn waarom de Heere zijn kinderen nog een poosje laat worstelen. De strijd is al gewonnen, maar hij laat ze nog een poosje worstelen om te leren wie ze zijn. en om te leren wat Christus voor hen gedaan heeft. Het blijft wel hun uitzien om daarvan verlost te worden. U moet nou niet denken, gemeente, dan ben ik ook een kind van God. Want ja, ik wil ook wel graag goed, maar ja, ik heb ook nog een andere kant. En die zoekt ook ruimte. Nee, weet u hoe het is in het leven van Gods kinderen? Dat zij begeren van al hun zonden verlost te worden. U moest eens weten hoe die inklevende verdorvenheid hun tot smart is. Dit wordt hier niet gezegd om te vergoeilijken van, nou ja, Oké, we zijn niet volmaakt. Maar dat is een gedurige smart. En als het geen gedurige smart is, als je nog geniet van de zonde, dan kun je geen kind van God wezen. Dat kan niet samengaan. Dan ligt er toch in je hart een diep verlangen. De ene keer sterker dan de andere keer, dat weet ik ook wel. Maar om niet van sommigen, maar van al je zonden verlost te mogen worden. En heilig voor de Here te leven. Dan geeft de zonde droefheid. Leg daar je hart eens naast. Of ben je nog een slaaf van de zonde? Lig je nog onder de macht van de zonde? En dan is het nog niet hopeloos. Want dan roept de Here nog zondaren. Door zijn woord hebben we gehoord om die macht te breken. We gaan naar onze tweede gedachte. Hun strijd tegen het lichaam der zonde. Dus, omdat er nog een oude mens is, omdat er nog vlees is, omdat er nog een inklevende verdorvenheid is, daarom zijn er nog dagelijkse zonden. En die dagelijkse zonden, die worden hier genoemd zwakheid. Zwakheid. Ja, remonstrant. Jullie zeggen dat de mens zelf de strijd moet gaan winnen tegen de zonde. Het hangt af van zijn wil. Die vrije wil. Maar jullie weten niet hoe zwak dat de mens is. Jullie kennen jezelf niet. Jullie kennen je eigen wil niet. Als je jezelf zou kennen, dan zou je bang zijn van die leer. O, de dichter van Psalm 103, die kende zijn zwakheid wel. Hoe zwak ik ben van moed, hoe klein van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Het doopformulier kent die zwakheid ook. Er staat in het doopformulier, als wij door zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. En ook in het avondmaalsformulier wordt gesproken over die zwakheid bij Gods kinderen. Daar staat, als wij erachter moeten komen dat wij zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben, nochtans desniet tegenstaande. Overmits, dat gaat over een kind van God. Het gaat over een avondmaalganger. Die dagelijks met de zwakheid te strijden heeft. De zwakheid van zijn geloof. En de krachtige boze lusten die zijn hart willen verscheuren. Nee, Gods kinderen zijn niet zo sterk als de remonstranten denken. Moet je eens kijken naar Paulus. Paulus, nou, dat was een bekeerde man. Daar twijfelt niemand aan. Die had zo'n duidelijke bekering gehad. Oh, Paulus, die kon de zonde wel de baas. Ja. Hij zegt, ik zie een andere wet in mijn leden. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. De zonde die in mijn leden is. Nou, Paulus die had een vernieuwde wil. Maar als de Heere Paulus aan zichzelf had overgegeven, gemeente, dan was het verloren. Diezelfde Paulus, die zegt in Romeinen 7, het goede wat ik wil. Ja, zijn wil is vernieuwd. Hij wil het wel goed. Aan de ene kant. Want er is ook nog een deel wat niet vernieuwd is. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Voelt u dat een kind van God wegkwijnt onder een remonstrantse preek? Een remonstrantse preek, gemeente, daar word je doodmoe van. Tenminste, als je jezelf kent. Want je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo en je moet... En ik kan dat niet. Ik kan daar nooit aan voldoen. Want ik ben maar een zwak mens. Gods kinderen zijn zwakke mensen. Ja, maar ze doen toch wel goede dingen. Een kind van God kan bidden. Dat leert bidden op de leerschool van de Heilige Geest. Jawel. Maar wat staat hier? Dat ook de allerbeste werken der heiligen, dat daar gebreken aan kleven. Is geen gebed van een kind van God of er kleven gebreken aan. Er is geen goed werk van een kind van God of er kleven gebreken aan. Want hij zit zelf vol met gebreken. Dus als hier gesproken wordt over heiligen, de werken der heiligen, dan betekent dat niet dat die mensen zonderloos zijn. Heiligen. Heilige jongens en meisjes, daar worden Gods kinderen mee bedoeld. Daar wordt mee bedoeld iemand die in de Heere Jezus heilig is, maar die nog moet krijgen wat hij in de Heere Jezus heeft. En dat gaat stukje bij beetje. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. En waarom laat de Heere dat nou zo gebeuren? Vier punten. In de eerste plaats doet de Heere dat omdat het hen dan een oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Wij zijn gevallen mensenkinderen en wij hebben in Adam zo'n hoogmoedig hart. Een veertje heeft nog wind nodig, maar een mens heeft niks nodig om zich te verheffen. En jongens en meisjes, nou weet de Heere wel middelen om zijn kinderen een beetje van de hoogmoed af te helpen. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, door zijn kinderen te laten merken wie dat ze zijn. Soms dan laat de Heere ze eventjes een klein beetje los. Dan laat hij het touwtje een beetje vieren. Dan zegt hij, nou ja, ga dan maar. Doe dan maar wat je zo graag wil. Wat die oude mens zo graag wil. En dat doen Gods kinderen soms dingen waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze die nog ooit zouden doen. En dan zijn ze zo bedroefd. Dan komen ze op hun knieën terecht. En dan is er van al hun hoogmoed niks meer over. Zeggen ze, Heere, wie ben ik toch? Wie ben ik toch? Ik ben een zondig mens en ik blijf een zondig mens. Ik had moeten bidden. Toen de zonde mij voor de voeten kwam. Ik had de Bijbel moeten grijpen. Ik had dicht bij u moeten leven. Maar wie ben ik toch in mijzelf? Ik had een leesbare brief moeten zijn van de Heere Jezus Christus. Dat ben ik niet. Ziet u, gemeente, zo houdt de Heere zijn kinderen klein. Laag aan de grond. Hij laat ze niet zondigen, ze doen de zonde zelf. En de Heere geeft die toelating voor hun bestwil. Want als ze hoogmoedig zouden zijn en ze zouden op zichzelf gaan vertrouwen, dan kwam er niks van terecht. Tweede plaats, opdat ze hun toevlucht tot de gekruiste Christus zouden nemen. Gods kinderen gaan naar de hemel en in de hemel gaan ze God groot maken. Voor wat God gedaan heeft. Wat heeft God dan gedaan? Wat heeft de Heer Jezus voor hen gedaan? Nou ja, dat moeten ze hier leren op aarde. En hoe leer je dat dan? Wel, zij moeten leren waarom zij de gekruiste Christus nodig hebben. Ze hebben de gekruiste Christus nodig in de rechtvaardigmaking. Om de schuld van hun zonde kwijt te raken. Maar ze moeten ook leren dat zij de gekruiste Christus nodig hebben voor hun heiligmaking, om van de smet van de zonde verlost te worden. Ze moeten ook leren, niet alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt van de schuld van de zonde, maar ze moeten ook leren, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ook van de smet van de zonde. En als ik iedere dag zonde doe, dan heb ik iedere dag dat bloed van de Heer Jezus nodig. En als ik denk dat ik het allemaal wel goed doe, jongens en meisjes, dan heb ik de Heer Jezus niet nodig. En dat is wat de Heer zijn kinderen wil leren, dat ze de Heer Jezus dagelijks nodig hebben. Voor het reinigen van de smet, de gekruiste Christus, dat zit op het bloed van de middelaar. In de derde plaats het vlees, hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. De Heer wil dat zijn kinderen strijden tegen de zonde. En als ze de zonde niet kennen, dan weten ze ook niet waar ze tegen vechten moeten. En daarom laat de Heer zijn kinderen zien wat er nog leeft in hun hart. En wat er nog leeft in hun hart van Adam, dat moeten ze doden. Je eigen vlees doden, nou, dat is een hele pijnlijke zaak. Soms gebeurt het wel eens dat mensen, bijvoorbeeld door vernauwing in de bloedvaten, lichaamsdelen hebben die afsterven. En dat is een vreselijke pijn. Dat is een hele pijnlijke zaak. Als het lichaam der zonde gaat afsterven, gemeente, dan is dat een hele pijnlijke zaak. En dat moeten we leren. Wij moeten daarvan verlost. En hoe dan? Door de geest des gebeds en door de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Door veel op de knieën te komen. En door boeken te lezen. Als je boeken leest, bijvoorbeeld van Thomas Watson dan en Boston, dan zie je dat die hele praktische wenken hebben hoe een mens in godvruchtigheid hoort te leven. Jongens en meisjes, dat begint al op de zaterdagavond. Hoe een mens de zondag moet voorbereiden, zal die wat hebben aan de preek van zondagmorgen. Kijk, als je zondagavond natuurlijk midden in de nacht naar bed gaat, ja, dan moet je ook niet gek vinden dat je de helft van de preek niet hoort. Dus hè, godvruchtig leven, dat heeft hele praktische gevolgen. En dat moeten Gods kinderen leren, dat ze hun Bijbel lezen niet mogen vergeten. Dat ze geen tijd mogen verliezen als het over hun gebed gaat. Heilige oefeningen. Hoeveel tijd besteedt u aan die heilige oefeningen? Hoeveel tijd besteed jij aan de heilige oefeningen om de zonde kwijt te raken? Of heb je er geen last van? Ken je de zonde niet? Gelukkig als een mens er wel last van heeft. En het laatste is zuchten naar het eindperk der volmaaktheid. Kijk, als de Heer zijn kinderen nou al zou verlossen van al die inklevende zonde, nou, dan zouden ze het op aarde eigenlijk wel best hebben. Dan zouden ze een hemeltje op aarde hebben. Afgezien dan van de omstandigheden rondom hun heen. Maar hier van binnen zou het dan een hemeltje op aarde zijn. Je zou de deur dicht doen van je huis. En ja, je zou iets van de hemel hebben. Maar hier beneden is het niet. De Heer wil niet dat zijn kinderen naar de aarde blijven verlangen. De Heer wil dat zijn kinderen naar hem verlangen en naar de volmaaktheid verlangen. En daarom moeten ze leren wat de aarde is en wat ze zelf zijn. Het is hier het land der rusten niet, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Ze moeten met Johannes leren zeggen, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Paulus zegt in Romeinen 8, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten. Wij zuchten in onszelf en de schepping zucht als in barensnood zijnde. Want het moet terug naar het begin. Het moet terug zoals het was. De Heere is niet tevreden met een halve vernieuwing. Maar de Heere wil een volkomen vernieuwing. En daarom die zonde die drukt en die zonde die drijft uit. Totdat zij van dat lichaam des doods ontbonden zijn en met het lam in de hemel zullen regeren. Gods kerk op deze aarde blijft een adventskerk. Ze verlangen naar het lam. Opgevaren, we hebben het gehoord op hemelvaartsdag. heen gegaan om de plaats van zijn kinderen te bereiden, om ze straks tot zich te nemen en dan aan zijn vader voor te stellen als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Dat moet het uitzien zijn. En daarom die verdrukkingen, die benauwingen, daarom die ellende, daarom die doorgaande zelfkennis, daarom die dagelijkse strijd. We gaan naar onze derde gedachte, hun bewaring voor de overwinning, maar voor de overwinning van de zonde. Maar zingen we eerst Psalm 51 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 51 vers 5 en 6. Heere zal zijn kinderen ervoor bewaren dat de zonde ooit overwint. De remonstranten zeggen dat Gods kinderen zelf moeten overwinnen. Hun vrije wil. En ja, als ze daar verkeerd gebruik van maken, dan gaat het mis. Het moet hun wil zijn om die rugzak open te doen. Het moet hun wil zijn om, noem maar op. De gemeente, er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat zelfs de wil ontbreekt. Dat zou je misschien niet zeggen, maar die oude wil, die kan soms ook nog zo sterk zijn. Sommige ogenblikken. En nu hebben onze vaderen gezegd dat de heiligen niet kunnen winnen. En waarom niet? Ze geven daar drie redenen voor. Wij zijn zwak. En die vijand is sterk. Ter oorzake van de overblijfselen der inwonende zonde, 1. Vanwege de aanvechtingen der wereld, 2. En des Satans, 3. Daarom kunnen de heiligen niet volharden in eigen kracht, gemeente. In de eerste plaats ter oorzake van de overblijfselen der inwonende zonde. Kijk, dat is nou het lastige. Als de zonde nou buiten mijn huis zou zijn, wat zou ik dan doen, jongens en meisjes? Zou ik een groot hek rondom mijn huis zetten? Dan zou ik zeggen, hier is het veilig en daarbuiten, daar is de zonde. Maar weet je wat het probleem is? De zonde is ook in mijn huis. De zonde is ook in mijn hart. Dus al zet ik een hek rondom mijn huis, dan zit de zonde daar ook in. En dat is het moeilijke, dat de duivel aansluiting vindt met ons eigen hart. Dat is levensgevaarlijk. We leven in een tijd, gemeente, waarin de kerk uitgehold wordt van binnenuit. Dat is levensgevaarlijk. Er zijn mensen die weten dat ze hun aanhangers hebben in de kerk. En vroeger gingen die mensen weg bij de kerk. Dan zeiden ze, nou, we zijn niet eens met de kerk, we gaan weg. Maar tegenwoordig blijven die mensen en gaan ze van binnenuit de kerk stuk maken. Aangemoedigd door degene die buiten de kerkmuren staan te schreeuwen. Dat is moeilijk. Dat je de strijd hebt tegen degene die van binnenuit verwoesten. Als er een stad is die aangevallen wordt. Bunyan die schrijft het in de Christenreis. Stad Mensziel. En Diabolus die heeft aansluiting bij sommige aanhangers die in stad Mensziel zijn. Hoererij, onreinheid, moord, toren, onkuisheid, bedrog, dronkenschap, brasserij, afgoderij, toverij, twist, afgunst, nijd, oproer, ketterij. En die staan in contact met Diabolus. En die proberen van binnenuit om de zaak stuk te maken. Nou ja, dat ga je nooit redden. Je kunt nooit zeggen, als je een kind van de Heere bent, ik ben vreemd van de zonde. Maar die zonde die zit er van binnen in je eigen hart. En daarom kun je niet staande blijven als de Heere niet bewaart. De overblijfselen der inwonende zonde. Oudtestamentisch werd dat al uitgebeeld in de Kanaanieten. Kanaanieten die verdreven moesten worden, maar de Israëlieten deden dat niet. En die overblijvende Kanaanieten, die hebben vreselijke gevolgen gehad voor het volk van Israël. En omdat er niemand is, niemand van Gods kinderen die zeggen kan, maar ik heb geen inwonende zonde meer. Daarom is er niemand van Gods kinderen die in eigen kracht staande kan blijven. Arme remonstranten, want die mensen gaan het allemaal verliezen. Ze gaan het allemaal verliezen. In de tweede plaats de aanvechtingen van de wereld. De boze wereld, de godenvijandige wereld. De wereld moet niks van God hebben. De wereld moet niks van Gods woord hebben. De wereld trekt je af van de Heere en zijn dienst. Jonge mensen, zul je een scheiding bewaren met de wereld? Want je bent niet opgewassen tegen de wereld. Misschien denk je Oh, maar ik kan dat wel, ik kan wel staande blijven. Ik kan wel in contact zijn met de wereld en staande blijven. Nee, de Heere heeft zijn volk altijd een afstand doen bewaren van de wereld. Je moet geen jongen zoeken in de wereld. Je mag met je gedoopte voorhoofd geen jongen zoeken in de wereld. Of geen meisje. Je mag niet het juk aantrekken met een ongelovige. De Heere verbiedt dat in zijn woord. Ja, er zullen er onder ons een uitzondering zijn, mensen die uit de wereld gekomen zijn, die die overgang hebben meegemaakt vanuit, dat is natuurlijk wat anders. Maar vermenging met de wereld, dat is levensgevaarlijk, dat wordt je ondergang, echt waar? Je bent niet bestand, zelfs Gods kinderen zijn niet bestand, want de wereld is zo sterk. Dat ik nog dagelijks moet bewaard worden tegen de wereld. En er zijn zelfs ambtsdragers die worden meegezogen door de wereld. Demas. Paulus was er heel verdrietig van. Hij had de tegenwoordige wereld lief gekregen. 2 Timotheus 4. Je moet niet denken dat de wereld een makkelijke vijand is. Wees er maar bang van. Want het gaat om ons behoud, het gaat om onze ziel, het gaat om onze zaligheid. En de derde, de Satan. De Satan, dat is de overste van de duivelen. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. U gaat het echt niet winnen van de Satan, hoor. Arme remonstranten die denken dat ze het kunnen winnen van de Satan. Maar ze kennen de Satan niet. Ze kennen hun eigen zwakheid niet. Simon, Simon. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Is Petrus staande gebleven? Nee. Oh, dan is er afval der heiligen. Nee. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Als het aan Petrus gelegen had, dan was hij verloren gegaan. Maar de Heere heeft hem behouden. Zijn volharding was een gave. En u moet niet denken dat de Satan Gods kinderen met rust laat. Juist niet. De apostel Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 2 Korinthe 11. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij moet worstelen met de duivel. Die kan het Gods kinderen zo ontzettend bang maken dat ze soms tot aan de rand van de wanhoop komen. En als je dan jezelf moet bewaren? Maar de Heere bewaart zijn kinderen. Daarom ben je zo gelukkig als je kind van de Heere mag zijn. Je kunt niet voor jezelf zorgen, maar dan zorgt de Heere voor je. Er staat, zij zouden, de bekeerden zouden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten werden overgelaten. En dan komt het, maar God is getrouw. Onze vaderen beginnen in God en ze eindigen in God. God is getrouw. Ik ben niet getrouw. God weet waar die aan begonnen is. En hij laat niet varen de werken zijner handen. Het is Gods verkiezing. Het is Christus bloed. Het is het werk van de Heilige Geest waar het alles in vast ligt. Ziet u hoe troostvol onze leer is, gemeente. Als je deel mag hebben aan de genade, dan ligt het vast. Ondanks je dagelijkse struikelingen. En ziet u hoe troosteloos dat die leer is van de remonstranten. Vreselijk troosteloos. Die het fundament leggen ten diepste in de mens. De mens moet het vasthouden. De mens moet kiezen. De mens moet... Nou, ze mogen het van mij doen. Maar ik kan het niet. En ik kan het ook nooit preken. Ik durf u zo niet naar de eeuwigheid te laten gaan. We mogen een betere boodschap brengen. Een boodschap die tot vertroosting mag zijn. Weet u nog van de rouwdienst? Dat er hoop is voor nooddruftigen en voor ellendigen. Dat zijn namen voor Gods kinderen, gemeente. Nooddruftigen en ellendigen. Daar zal de koning het voor opnemen. En hij zal de genade die hij gegeven heeft bevestigen. Dat wil zeggen versterken, verstevigen uit barmhartigheid. De Heere is bewogen met zijn kinderen, ook als ze in de zonde vallen. Hij zou ze een grote schop kunnen geven, maar dat doet hij niet. Zij volharden niet, maar de Heere volhardt. En hij raapt hen weer op uit de modder. Hoe dan precies? Nou, dat gaan we allemaal nog zien in dit vijfde hoofdstuk. Nee, natuurlijk hebben ze geen vrede als ze zonde doen. Natuurlijk hebben ze geen zicht op de hemel als ze zonde. Natuurlijk niet. De Heere brengt ze wel terecht, zeker wel. Maar één ding, hij brengt ze terecht. Omdat hij met barmhartigheid over hen bewogen is. En hij bewaart hen. Petrus schrijft dat hij de erfenis bewaart. Maar hij bewaart ook de erfgenamen. Het ligt zo vast in hem. Die bewaring, die volharding. De roeping is door Christus verworven. De genade is door Christus verworven. De verwerving is door Christus verworven. Dat noem ik nou nog eens een rijke Christusprediking. Bij de remonstrant is Christus iets. En bij de contra-remonstrant is Christus alles. Hij is ook mijn bewaring. Hij is ook mijn gehoorzaamheid. En daarom ligt de kerk veilig. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Weet je wat we nodig hebben, gemeente? Een kruimeltje genade, dat is genoeg. Meer niet. Geen grote dingen, geen stoere woorden, maar een kruimeltje genade. Een mosterdzaadje. En waar dat mag zijn, daar maakt de Heere het af. Als het begin is uit God, is het einde uit God. Als het begin is uit de mens, dan zal het einde vreselijk zijn. Amen.